Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie 2x sneller. Een podcast waarin vader en zoon op zoek gaan naar de duiding die filosofie kan geven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit keer hebben we het over verandering. Veel luisterplezier.
Hoi pa.
Hallo Marius, hallo.
Hallo.
Hi.
Het is alweer een tijd geleden dat we voor de laatste keer een podcast hebben opgenomen. Er is veel veranderd de afgelopen tijd. Ik ben zelf een beetje een grote verandering ondergaan. Ik ben verhuisd van de drukke Utrechtse stad naar de duinen. Dus ik woon nu op een veel rustiger plek. Alleen bij een hele verhuizing komt natuurlijk veel kijken. Ik ben ook met een nieuwe baan begonnen. Dus er is veel veranderd de afgelopen tijd. Waardoor ik ook even niet zoveel aan toe was gekomen om bezig te zijn met de podcast. Maar het leek me leuk nu dat het allemaal iets rustiger is om dat wel weer wat meer te gaan doen. En vandaar ook dat ik bij dit thema gekomen was, namelijk verandering. Ik wil het met je hebben over wat verandering eigenlijk is. Hoe filosofen daar door de tijd heen op hebben gereflecteerd en wat die daarover hebben gezegd. Er zijn natuurlijk talloze filosofen, maar een aantal belangrijke kunnen we het misschien over hebben. Over Heraclitus, die heeft zo'n bekende uitspraak, Pantarei. Zullen veel mensen misschien wel kennen van alles is altijd in beweging. Maar er zijn ook filosofen zoals bijvoorbeeld Parmenides die juist denkt dat echte verandering niet bestaat. En dat dat meer een soort illusie van ons als mensen misschien kan zijn. Maar goed, ik weet daar niet het fijne van. Ik denk dat jij daar een stuk meer van weet. Dus eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is hoe jij daarover denkt. Wat is verandering eigenlijk?
Nou ja, dankjewel. Gezellig allereerst. Kijk, verandering is geen ding. Het woord verandering suggereert dat er een ding verandering is, maar er is geen ding verandering. Daar begint het probleem al. Hè.
Dat het geen object is?
Geen object. En dat betekent, je kunt verandering ook niet zomaar identificeren en zeggen, kijk, daar zit hij in de hoek of zoiets. Hè. Dus het begint al dat we ons afvragen, waar hebben we het over als we het over verandering hebben? Verandering is altijd een verandering van iets. Hè? Iets of iemand is veranderd of lijkt te zijn veranderd. Of we hebben de indruk dat die veranderd is. Jij zegt, mijn leven is veranderd. Mm-hmm. Dus dan heb je eigenlijk al een andere term geïntroduceerd waar je van uitgaat. Bijvoorbeeld mijn leven of ik. Of de wereld, of de politiek. En daarvan zeg je, die is veranderd. Mm-hmm. En dan is de volgende vraag, veranderd ten opzichte waarvan? Ten opzichte van iets eerders. Ja. Maar kijk, het wordt allemaal ingewikkelder. Is er dan een objectiviteit die er eerst was? Het kan namelijk zijn dat iets in de ogen van de een wel veranderd is en in de ogen van de ander niet veranderd is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je had het over je verhuizing. Voor jou is je leven veranderd. Je spreekt over je nieuwe woonplaats in het mooie duingebied in Noord-Holland. En je werk enzovoort. Voor jezelf beleef dat als veranderd. Maar voor mij bijvoorbeeld, die verandering niet heeft meegemaakt. En voor wie jij een constante bent, is die verandering er niet. Mm-hmm. Of hoogstens in verminderde mate. Dus verandering is ook altijd een perspectief. En dat maakt de term al maar onhanteerbaarder en ingewikkelder worden. Maar het betekent ook niet dat wat ik zeg, dat ik ga niet het probleem oplossen of zo. Integendeel, ik probeer met jou samen daarover na te denken en wat gedachten neer te leggen. Kijk, de hele westerse filosofie die is begonnen of lijkt te zijn begonnen met het nadenken over verandering. Je noemde al Heraclitus en Parmenides. Kijk, of dat de allereerste filosofen zijn, dat zullen we nooit weten. Maar het waren in ieder geval hele vroege filosofen voor Plato en Aristoteles. En die worden vaak tegenover...
Wanneer leefden die ongeveer?
Uit mijn hoofd 6e eeuw voor Christus. Mm-hmm. 6e eeuw voor Christus. Dus dat was nog een eeuw voor... een halve eeuw voor Plato. Mm-hmm. Ik heb even geen getallen precies in mijn hoofd. En Socrates. En die worden wel voorgesteld als de twee voorgangers van Plato. Socrates en vooral Plato. En Plato die zou dan hun beide perspectief verbinden of verenigen. En daar kan de filosofie van start.
Mm-hmm.
Er wordt wel gezegd dat zowel Parmenides als Heraclitus, elk op eigen wijze, gefascineerd waren door wat zij zagen als verandering. Waar blijven de dingen toch? Zelfs haast een verzuchting. En hun denken daarover gaf de opmaat tot wat wij de westerse filosofie noemen. Dus ons thema van vandaag is in die zin een belangrijk thema, maar ook een moeilijk thema. Want zullen we dat ooit onder de knie krijgen?
Dus eigenlijk zeg jij van Heraclitus en Parmenides waren dan de voorlopers van, voorloper, in ieder geval de voorgangers van Socrates en Plato. En daarmee hebben zij een soort fundament gelegd voor de westerse filosofie.
Absoluut, absoluut. Want beide tegenstelling leek een padstelling te creëren waar Plato probeerde uit te komen. En ik zeg het verhaal gaat, want het is misschien iets ingewikkelder dan dit, dat Parmenides ervan uitgaat dat alles voortdurend in verandering is. Pantarei kai uden menai, alles stroomt en niet blijft. Terwijl Parmenides, zijn tegenhanger, zou spreken over de onbewegelijkheid aller dingen en de schijn van alle verandering.
Mm-hmm.
Nu moet ik er wel bij zeggen, dus Heraclitus is de geschiedenis ingegaan als de denker van de verandering. Hè? Alles is voortdurend aan verandering onderhevig, er blijft niets, alles is in de stroom. Zo heeft Hegel later Heraclitus ook uitgelegd en zo heeft Nietzsche positief bij Heraclitus proberen aan te sluiten. Voor ons gesprek is het misschien niet nodig, maar wel aardig om even te zeggen dat de Heraclitus iets ingewikkelder is dan dit, want hij ging ook uit van iets wat leek te verwijzen naar een stabiliteit, een oer, hou vast. En dat noemde Heraclitus de logos. En het begrip logos is na de hand opgevat geworden of is vertaald geworden als reden.
Mm-hmm.
Kijk, en daar beginnen alle ingewikkelde begrippen enzovoort. Want wat is reden dan precies? Maar laat ik vooralsnog zeggen, Heraclitus had ook wel een houvast. En dat houvast, dat omschreef hij als logos. Hij stelde zich die logos voor als vuur. Nou, dat maakt het er allemaal ingewikkelder op. En zeker als je je realiseert, ja, logos, dat is toch wat wij reden noemen inmiddels. Maar wat heeft dat dan met vuur te maken? Allemaal moeilijke problemen, die kunnen we nu allemaal, hoeven we ook niet bespreken.
Mm-hmm.
Maar ik wil maar zeggen, voor Heraclitus was er wel een soort houvast. En die logos, die manifesteert zich als verandering. Dus er is een werkelijkheid die verandert.
Dus de stabiliteit manifesteert zich als verandering.
Ja, als verandering, precies. Ja. En dat heeft Hegel later ook ingezien. En wees niet bang voor degene die luisteren en het niet zo paraat hebben. Want ik ga denk ik een hele grappig beeld gebruiken om het probleem waar we het nu over hebben uit te leggen. Hegel, en dan zitten we in de 19e eeuw, die zich ergens op Heraclitus beroept met zijn denken van de verandering en de stabiliteit van de verandering of in de verandering. Hegel zegt ergens, en nu moet je denken aan carnaval. Hegel zegt ergens over de waarheid. Dat is de bakantische taumel aan dem kein Glied nicht trunken is. Dus de waarheid, zegt Hegel, 19e eeuw, is de bagantische roes. Denk gemakshalve als je Hollander bent aan de carnavalsoptocht, waaraan geen enkel deelnemer niet dronken is. Dus er is een carnavalsoptocht waaraan iedereen meedoet.
Mm-hmm.
En iedereen is dronken. En wie niet dronken is, dus laten we zeggen die aan de kant staat, die doet niet mee en die disqualificeert zichzelf. Die bestaat daarmee niet.
Mm-hmm.
Nou, daarmee zegt Hegel eigenlijk net als Heraclitus, er is een houvast in de verandering. Want de verandering zelf is een veranderende werkelijkheid. Dat noemt Heraclitus logos of reden, zo vertalen we dat. Hegel noemt dat geest of God. Daarmee geeft hij een zeker houvast binnen de constant veranderende werkelijkheid. Als je nu kijkt naar Nietzsche.
Wacht, kan je nog? Ik snap nog even niet helemaal de vergelijking die Hegel dan maakt met de carnavalsoptocht.
Nou ja,
die maak jij maar.
Nou ja, die maakt hij wel. Want hij spreekt dan niet over carnaval, want dat hadden ze in Pruisen niet. Maar de bacchantische taumel, dat is de bacchantische roes. Vrij vertaald als de carnavalsoptocht, waar iedereen mee host.
Ja.
Iedereen host mee. Dus alles en iedereen is in die carnavalsoptocht, die host en danst en op en neer gaat. Iedereen doet mee. Maar waar doet iedereen aan mee? Aan die carnavalsoptocht. Dus die carnavalsoptocht, dat is het houvast in de beweging. Er is geen buitenperspectief. Ieder die zich losmaakt van de carnavalsoptocht, die verdampt, die verdwijnt, zegt Hegel. En Hegel bedoelt daarmee te zeggen dat de werkelijkheid een constante veranderingsstroom is, waarvan het veranderende het houvast biedt. Nou, dat veranderende, dat zal Hegel dan omschrijven als God of de geest. Dat is de stabiliteit in de verandering. Nietzsche, Hegel, en die is radicaler en die laat ook dat los. Dus dan rijst de vraag, kun je dat nog je überhaupt wel voorstellen? Maar Nietzsche zal zeggen, er is verandering zonder een drager van de verandering. Er is alleen maar verandering. En dan kom je in een...
Maar is het dan dus ook wat Heraclitus dan dus die oerstabiliteit noemt? Is dat dan dus iets wat Nietzsche loslaat?
Dat laat Nietzsche los, precies. Dus dan kom je dus in een heel nieuw pakket terecht. Een heel lastig pakket. Mm-hmm. Van ja, hoe kun je dat dan nog onder woorden brengen? Maar goed, met Nietzsche verandert het filosofie dan ook heel, heel sterk. En creëert ook weer zijn eigen paradoxen. Of haar eigen paradoxen, de filosofie van Nietzsche. Maar daar is dus een verandering zonder veranderende.
Kan je dat dan ook relateren aan de carnavalsoptocht? Hoe zou die er bij Nietzsche dan uitzien?
Nou ja, een carnavalsoptocht zonder omgeving. Hè? Dus een carnavalsoptocht...
zonder praalwagen.
Zonder praalwagen, precies. Waar alleen maar dansende mensen zijn, zonder dat die samen een carnavalsoptocht vormen. Dus er is alleen maar een rijdans. Mm-hmm. Kijk, dit is waarom wij dit misschien nu heel erg gek en onvoorstelbaar vinden. Wij luisteraars en wij samen. Is omdat wij stiekem onbewust toch ergens ook, net als Heraclitus en net als Hegel, ergens een houvast denken. Dat is moeilijk om daaraan te ontsnappen. Dus denken zoals Nietzsche, dat is maar weinig mensen echt gegeven. Ook al zeggen veel mensen dat ze dat kunnen en doen. Maar in de praktijk denken we toch een beetje als Heraclitus en Hegel. We willen best de verandering erkennen, maar we gaan er onbewust van uit. Ja, er moet ook wel iets zijn wat verandert, want anders kun je niet over verandering spreken. Maar je begon te vragen naar Heraclitus en Parmenides. Kijk, misschien heb ik nu de discussie erg ingewikkeld gemaakt. Maar zo is het nu eenmaal. Parmenides, die staat hier tegenover als de denker van de veranderingsloosheid. Parmenides, die heeft ook nagedacht over de verandering. Parmenides woonde ergens op het huidige Sicilië. We weten ook niet zoveel van hem af als mens, maar een paar gedachten zijn overgeleverd en een leerdicht. Mm-hmm. En Parmenides zegt dat alle verandering schijn is. Er is alleen maar het zijn. We zien hier ook dat Parmenides de term het zijn introduceert. En die zet daarmee de term van het zijn op de agenda van de filosofie voor 2500 jaar en misschien nog wel langer. En wat is het zij? Dat is het onveranderlijke. Mm-hmm. En als je nu zegt van ja, maar hoe kan dat nou, meneer Parmenides? Dat vogeltje dat zat net nog binnen en nu is het naar buiten gevlogen. Dat is toch een verandering? Dan zou Parmenides zeggen nee, de verandering is schijn. In de werkelijkheid is er alleen maar een situatie. Een ad hoc situatie die is. En de overgang tussen de ene en de andere situatie is slechts perspectivisch. Daar moeten we geen werkelijkheidskarakter aan toekennen. Nou, zo komt Parmenides...
Kan je daar nog wel iets meer woorden aan geven? Dat ik dan nog iets helderder heb?
Ja, iemand heeft me dit wel eens uit. Ik noemde het voorbeeld van een vogeltje dat naar binnen en buiten vliegt. Ik sloot aan bij jouw mooie duinenwoning. Maar je kunt ook... Iemand heeft het mij zo uitgelegd. Die ging voor me staan op de grond en zei van... Kijk, nu sta ik hier. Toen zette die een paar passen. En toen zei, nu sta ik hier. Dat lijkt een verandering te zijn. Maar wat er gebeurd is, is geen verandering. Je moet dat zien als een reeks situaties. En waarbij het lopen van A naar B is schijn. Want in werkelijkheid is er alleen maar de onbewegelijke hier en nu situatie. Die er telkens is als een onveranderlijk uitgangspunt. Misschien kan ik dit ook een beetje moderniseren of actualiseren door naar een hedendaagse denker te verwijzen. Mm-hmm. Die er wel heel anders uitziet dan Parmenides. En ik vraag me af of hij Parmenides kent. En ik hoop ook niet dat ik al te veel zondig tegen de historische filologie van de filosofie. Maar dat is Eckhart Tolle.
Dat wou ik net gaan vragen. Kennis... Ja, daar dacht ik net aan. Ja. Want die heeft dat boek natuurlijk van er is alleen het, de kracht van het nu, van er is alleen het hier en nu. Ja, wow, ja. Wat grappig. Dat zat precies mee in mijn hoofd.
Nou ja, dat is mooi. Zeker, dat is heel terecht. Denk ik dat dat terecht is. Want oké, je kunt eindeloos discussiëren. Wat heeft Parmenides bedoeld? En dat zijn natuurlijk allemaal discussies. En daar doe ik dan ook maar een beetje aan mee. En Eckhart Tolle, die mensen wel sommigen zullen kennen van dichtbij ver weg. Die gaat uit van een nu-situatie. En die kun je altijd bereiken. En die, maar dat vereist dat je je losmaakt van... de schijnwereld waarin je zit. Waarin je je blind staart op de chaos om je heen. De onrust die je voelt in jezelf. En waaruit je kunt afdalen in je diepere zelf. Dus inderdaad om een hedendaagse pendant van Parmenides te noemen, zeg maar. Met alle verschillen van dien. Mm-hmm. Zou je inderdaad kunnen denken aan Eckhart Tolle. Ik weet helemaal niet... of hij zich actief verhoudt tot Parmenides, dus ook niet van belang. Maar die gaat uit van een, ja, wat hij dan noemt een nu, een eeuwig nu, dat een krachtbron is, die er altijd is, en waar je naartoe kunt gaan, en dan moet je terugtrekken uit de onrust van van de situatie waarin je zit. En van daaruit zou je nog een stapje verder kunnen gaan, waar ik een beetje vertrouwd mee ben, een klein beetje, de yoga Vedanta-traditie. Mm-hmm. Ik heb lang ook aan yoga gedaan en meditatie. En daar zei de meditatielerares ook altijd dat je terug moest trekken in een diepe innerlijke toestand, die er altijd is. En ze noemden dat een innerlijke rust of ruimte. Maar daar moet je wel naartoe gaan. Want als je dat niet doet, dan zit je in de verdeeldheid, in de veelheid of in de chaos van het moment. En nou ja, daar lijkt iets analoogs in te zitten, als wat Parmenides zegt. Een oerrust die eigenlijk niet aangedaan lijkt te zijn door wat er om je heen gebeurt. Mm-hmm. Daardoor niet betroffen lijkt te zijn. Maar ja, dat
dus die innerlijke rust is dan dus een soort constante bijna. Die iets wat er, ja, ik weet niet of het een constante kan noemen, want ik zou uit eigen ervaring ook niet noemen dat dat iets is dat stilstaat, maar ook een soort stroom heeft of zo, maar wel een soort rust in zich draagt. En daarmee dus ook niet per se een verandering.
Nee, dus Parmenides die zou dat geen stroom noemen, hij noemt dat het zijn, to on. Mm-hmm. En ook dat is weer lastig, want wij zijn naar de hand, mede dankzij Plato, het begrip zijn op een andere soms op een andere manier gaan gebruiken, met meer dynamiek erin. En dat is dus ook mede op grond van Plato. Maar om het zo eenvoudig mogelijk te houden, Parmenides die staat tegenover Heraclitus als te denken van het zijn als iets wat onbewegelijk, onveranderlijk is. Alle beweging is schijn en komt geen werkelijkheid aan toe. En de verwijzing naar Eckhart Tolle, als dat een zinvolle verwijzing is, zou kunnen suggereren dat die Parmenides in hedendaagse termen ergens ook wel een beetje spirituele denker genoemd kan worden. Zo is die vaak niet gezien. Hij werd vaak gezien als een denker, als een filosoof met een abstracte gedachte over het zijn. Maar misschien dat hij ook wel een soort spirituele denker is. Dat lijkt me ook wel interessant om het zo te zien. Maar goed, er hangt een groot prijskaartje aan. En dat prijskaartje heeft Plato geprobeerd op te pakken van, ja, dan is er ook, de werkelijkheid is dan ook betekenisloos. Althans, datgene wat we om ons heen zien. En zo is Plato tot het inzicht gekomen, we moeten Heraclitus en Parmenides verbinden. Zijn en verandering moeten we met elkaar proberen te verbinden. En ervan uitgaan dat er een grondslag is, een stabiele grondslag van de werkelijkheid en een afschaduwing daarvan in de wereld waarin we leven. En die afschaduwing, dat is dan de ervaringswerkelijkheid. Maar die is geworteld.
Maar je zei dat Plato dus zegt, die concludeerde dat de werkelijkheid dus betekenisloos is. Uit het conflict tussen Parmenides en Heraclitus.
Nou, Plato die concludeert dat de zintuigelijke werkelijkheid niet betekenisloos is, maar dat ze een verschijningswijze is van de eeuwige idee, wat hij noemt dat dan idee, van de eeuwige grondvesten, van het zijn, om zo te zeggen. Het is een verschijningswijze ervan. Dus het zijn sijpelt daar als het ware in door. Is er wel een uitdrukking van. Dus Plato probeert enig recht te doen aan het realiteitsgehalte van de zintuigelijke werkelijkheid. Je kunt niet zeggen dat die er helemaal niet is, dat die totaal betekenisloos is. Mm-hmm. Ook niet dat ze alle belang toekomt. Nee, ze gaat uit van en berust uiteindelijk op die stabiele grondslag. Dus Plato probeert een beetje de veranderlijkheid waar Heraclitus zoveel betekenis aan toekende, daar ook plaats voor in te ruimen. Die telt ook mee. Dus nog duidelijker gezegd, de geschiedenis, hè, de wereldgeschiedenis, mm-hmm, doet ook mee. Hè, die doet ook mee. En daar zie je dus Hegel al uit naar voren komen, die nog grotere nadruk zegt dat het onveranderlijke, het zijn of God of de geest, die heeft de tijd en de verandering nodig om zichzelf te verwerkelijken. Hegel zal zeggen, en dat is toch heel fascinerend, de verandering behoort tot het wezen van het onveranderlijke, van God of van de geest. Dus dat is Hegels terminologie.
Maar kan je dat nog een keer zeggen?
Ja, dus Hegel die zal zeggen, een krachtiger nog dan Plato ooit vermocht in zijn tijd. Plato is 5e, 4e eeuw voor Christus, Hegel 19e eeuw. Hegel zal zeggen, het behoort tot het wezen van het onveranderlijke zijn dat het verandert. Zoals ik dat nu zeg, als je dat een paar keer herhaalt, dan is dat totaal tegenstrijdig. Mm-hmm. Maar die tegenstrijdigheid is onze werkelijkheid. Het onveranderlijke verandert. Het zijn is verandering. Dat is wat Hegel zegt. En daarmee probeert Hegel, om het zo concreet mogelijk uit te drukken, een betekenis toe te kennen aan de geschiedenis. Aan de wereld, aan het verloop van de wereldgebeurtenissen. Mm-hmm. Of ook aan de concrete gebeurtenissen in mijn eigen leven.
Ja, want als je dan het hebt, wordt over Eckhart Tolle, want die zegt van er is alleen het hier en nu. Alleen je hebt natuurlijk zelf vanuit eigen ervaring, denk je van ja, maar dat zou je misschien kunnen zeggen. Maar ik heb ook mijn verleden en dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Of tot hoe de wereld nu is. Dus er is niet alleen het hier en nu. Er zijn namelijk ook herinneringen aan eerdere gebeurtenissen en uitingen van als ik zeg maar net een steen door een ruit heb gegooid, ja, dan is nu, kan ik naar die ruit kijken, hé, er zit een barst in, dus dat heb ik net, dus het verleden heeft invloed op hoe het nu is.
Ja, ja, dus dat betekent er is connectie tussen het zijn en het veranderde. Hè? Er is een verbindingstreepje. Binnen de laten we zeggen, het christendom heb je natuurlijk vergelijkbare problematiek. Want daar zou je kunnen zeggen van nou, je hebt God en God is onveranderlijk en daar is de wereld en de wereld is veranderlijk. Hoe kunnen die twee ooit überhaupt met elkaar in connectie treden? Want een veranderende wereld zou toch ook God moeten kunnen veranderen. Nou ja, dat lijkt ook ergens wel zo te zijn. Er zijn dus, zeker in de middeleeuwen geweest, denkers die eigenlijk zeiden de geschiedenis is niet echt wezenlijk van betekenis, doet er niet echt toe voor God, want uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht, zoals het van meet af aan beschikt is. Nou, dit soort denken, en dat is, verbeeld ik mij, in de middeleeuwen was dat actueler en vandaag de dag eigenlijk niet meer zo, maar misschien toch ook wel binnen bepaalde kringen. Daar is de geschiedenis of wat mensen meemaken en ondergaan. Ja, dat is natuurlijk voor mensen niet altijd even leuk, maar uiteindelijk verandert dat weinig aan de ultieme waarheid die God is. Nou, nu, ik denk mede onder invloed van Hegel, niet alleen Hegel, maar mede onder invloed van Hegel, is er ook een inzicht gerezen van, moeten we niet de geschiedenis toch ook betekenis toekennen? Er gebeuren dingen. Er is iets veranderd. Er is een nieuw politiek systeem gekomen. Mensen maken ontwikkelingen door. Dingen veranderen ten opzichte van eerder. Zijn die vanuit Gods gezichtspunt alleen maar onverschillig? Of niet? Nou, Hegel in zijn eigen taal zegt van niet. Hegel zal zeggen, en dit is een inzicht wat maar weinig mensen echt tot zich kunnen laten doordringen, want dit is heel erg diep. Het behoort tot het wezen van God om te veranderen en daarmee ook om zelf te groeien. God groeit met de wereld mee. Sterker nog, zal Hegel zeggen, de groei van de wereld is de groei van God. God komt in de mens tot zelfbewustzijn. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele interessante gedachten. Hè? Die liggen ver voorbij alle, laten we zeggen, strakke dogmatiek enzovoort. En voorbij alle simplistische ideeën van theïsme en atheïsme. Dus ik zeg niet dat ik daarmee een Hegeliaan ben. Maar het is wel interessant om te zien hoe een denker, namelijk Hegel, aan de verandering een wezenlijke betekenis toekent, zonder die verandering, laten we zeggen, zo te verabsoluteren dat er geen enkel houvast meer is. Als ik nog een stapje vooruit hobbel naar de 20e eeuw en ga naar Carl Gustav Jung. Mm-hmm. Kijk, Jung was zeker geen Hegeliaan. Maar Jung was natuurlijk ook wel een diepe denker die op bepaalde punten iets zei wat wel aan Hegel doet denken. Jung die zegt ergens dat God verandert door de ervaring van het lijden. Die brengt God tot een ander inzicht. En ik druk me nu misschien in metaforen uit in de oren van sommigen. Mm-hmm. Goed, die metaforen moet je dan maar even slikken dan. Maar ik probeer het voor de helderheid zo simpel mogelijk te zeggen als ik kan. God leert. De wereld heeft impact op God, om zo te zeggen. Het is niet zo van hij wist alles, of hij of zij wist alles altijd al, en wacht tot die domme mensen er ook eens een keer achter komen. Nee, God leert mee. En op een bepaalde manier is dit dus een gedachte die ook Jung huldigt. Daarmee betekent dat wat wij verandering noemen ook wel eens essentieel zou kunnen zijn. Nou, het woord essentieel. Mm-hmm.
Maar je zegt dan dus Jung. Ligt wat Jung zegt dus enigszins in lijn met Hegel, omdat Jung zegt van God leert door het lijden, leert God mee. Dus dat is een soort erkenning van die verandering die God dan zou doormaken.
In zekere zin wel, met alle verschillen van dien, want Hegel was een rationalist en Jung niet. Dus natuurlijk zijn er verschillen, maar wel, dus wat er gebeurt heeft impact op God. Ja. En je ziet dan ook, dat zie je zowel bij Hegel als bij Jung, dat het menselijk bewustzijn ergens deel heeft aan Gods bewustzijn. Natuurlijk op eindige wijze, zeker, want de mens is niet alwetend, maar er is een participatie van de een aan de ander. Maar ook omgekeerd, God heeft ook deel aan het menselijk bewustzijn. En dat betekent dat wat mensen meemaken is iets ook wat God zelf meemaakt. Mm-hmm. Kijk, hier zit je op een heel interessant diepteniveau en vanuit hier gewapend met dit inzicht kun je heen en weer door de geschiedenis van het denken, want je vindt het ook bij Meister Eckhart, weliswaar zonder het thema van de verandering daarmee naar voren te halen, maar wel dat het diepste menselijk bewustzijn is de plek waar God zichzelf smaakt, om zo te zeggen. Bij Spinoza vind je dit ook weer op zijn manier onder woorden gebracht. Dus er is een verbinding tussen die twee. En dat zou ook betekenen dat de mens nooit echt in een isolement staat. De lijdende mens, de mens die echt zich helemaal verlaten voelt door het leven en door alle ellende, zich ook van God verlaten voelt of van wat dan ook, dat er in het diepste van dat menselijke lijden ergens een soort goddelijk lijden ook aanwezig is. Mm-hmm. En dat, nou ja, of dat troost biedt, dat weet ik niet. Het lijden blijft natuurlijk moeilijk. En je blijft je op jezelf teruggeworpen voelen. Maar ergens zit daar ook in een soort een hoger bewustzijn dat zich in jouw diepe mistroostigheid ook zich kan doen gevoelen. Mm-hmm. Dat zijn wel interessante implicaties van denkers als Hegel of Jung of Eckhart of Spinoza. Ook al formuleren ze dit allemaal op eigen manier. Dus ja, de verandering heeft betekenis. En dus die Eckhart Tolle, kijk, dat is natuurlijk best een goede man hoor. Die wil ik helemaal niet afbreuk aan doen. Ik denk dat het heel mooi is wat hij zegt. Maar je kunt je wel afvragen, meneer Eckhart Tolle of meneer Parmenides, ja, wat is nu de status van het hele wereldgebeuren? Waartoe dit alles? Hè? Heeft het zin? Waarom kunnen we niet meteen ophouden met bestaan en allemaal teruggaan in ons diepste innerlijk? Mm-hmm. Die vraag die blijft dan gewoon voor hen staan, op hun bordje geworpen.
Ja, en hoe is het dan, want je hebt het nu, je noemde een paar keer van God groeit met de wereld mee, ontwikkelt met mee in de mens en ontwikkelt zich ook door het lijden, dat is wat Jung dan zegt. Alleen, wat is dan nog de voorstelling van wat God is? Want dat is niet, klinkt niet als een soort hele, ik weet even niet hoe ik dat zou moeten noemen, maar als een soort heel menselijke God, zoals zeg maar in de gereformeerde kring, zeg maar, hoe God wordt voorgesteld. Of misschien op een heel ander soort benadering, hoe in een evangelische kerk God wordt voorgesteld. Zeg maar, wat is dan God in die context?
Nou ja, laten we zeggen hoe men zich God hier en daar voorstelt. Hè, dat is een eindeloos verhaal en yeah. dat kunnen we heerlijk links laten liggen. Dat is alleen maar bevrijdend, want dat is... ieder stellen zich God zich ook maar voor zoals hij wil. Yeah. Kijk, wat er van overblijft. Kijk, je kunt ook zeggen, het brengt God ook stukken dichterbij. Tot het niveau van het menselijk bewustzijn. Ik had toevallig gisteravond een lezing in Rotterdam bij de vrijmetselaars. En toen had ik het over een Joodse filosoof uit de 19e eeuw, die mensen misschien niet zullen kennen, Samuel Hirsch. Mm-hmm. Maar in ons gesprek wel interessant om te vermelden, want Samuel Hirsch, 19e eeuws Joodse filosoof, vader van het liberale reformjoodentum, die was Hegeliaan op een bepaalde manier. Dus hij probeerde inzichten van Hegel op zijn eigen manier te vertolken. Mm-hmm. Dus daar zit een connectie met ons gesprek.
Ja.
En wat zegt die Hirsch nu? H-I-R-S-C-H.
Ja.
Wat zegt hij? Hij zegt dat God wordt ervaren in de menselijke vrijheid. In de menselijke vrijheid, ja. En de menselijke vrijheid is het vermogen om afstand te nemen van alle noodlottigheid en determinatie. Van de instincten of van de DNA of weet ik veel wat. Datgene wat je gegeven situatie is. Mm-hmm. Hè? Van nou, ik ben die en die, ik ben daar en daar geboren. God is het besef dat ik daar niet aan vastzit. Hè? Dat ik mijzelf kan bevrijden van alles wat er in mij noodlottig is. Dat ik LGBTQ ben, of dat ik arbeider ben, of zwart of blank, of weet ik wat ik ben, koning of onderdaan. Dat allemaal, dat zijn determinaties.
Ja.
Maar God is het besef, zelfs het woord God is al verkeerd, hè? Want God is dus niet een ding waar je naar kunt verwijzen, nee. Maar God toont zich in mijn vrijheidsbesef. Daar waar ik een vrije beslissing kan nemen ten opzichte van wat ik ben. En zelfs ten opzichte van de morele regels waarmee ik het probeer te doen, of dat nu Joodse, christelijke, islamitische of humanistische regels zijn.
Mm-hmm.
Kijk, ook dat zouden een soort determinaties kunnen zijn. Van alle mensen die zich Jood of Christen of moslim noemen of humanist, die plegen zich te houden aan deze of deze regels of van de wet. Maar dan komt het pas. Ik kan maar realiseren dat ik vrij ben, zodra ik me realiseer van, hey, ik kan nadenken over deze regels. Sterker nog, ik moet nadenken over deze regels. Want deze situatie waarin ik nu zit, is nieuw. En het is niet zo dat die regels mij klakkeloos tot een oplossing brengen.
Mm-hmm.
Dus ik probeer het maar een beetje op het niveau van het voorstelbare nu terug te brengen. God is aanwezig, is voelbaar aanwezig in ons vrijheidsbesef. Dat zegt Samuel Hirsch. En dat, als een Hegeliaan, als een Joodse filosoof die een kerninzicht van Hegel probeert in zijn eigen context te verwoorden.
Mm-hmm.
Daarmee brengt hij God tot een voorstelbaar niveau terecht. Je zou kunnen zeggen, ja, maar de antropomorfe buitenstaande God die lijkt verdwenen. Ja, maar op een andere manier komt hij ook weer terug, namelijk in de directe innerlijke ervaring. Dus God wordt daarmee concreter dan die überhaupt ook maar geweest kan zijn. Nog dagen later, dat we eigenlijk helemaal niet precies weten wat we zeggen als we zeggen, wat is een mens eigenlijk?
Ja.
Vaak stellen we gedachteloos God tegenover de mens en dan zeggen, nou, wat mens zijn is, dat weten we wel zo'n beetje. Hè? En wat God is, dat weten we niet. Nee, wat mens zijn is, dat weten we eigenlijk ook niet.
Nee.
We denken dat we weten, maar zou het kunnen zijn dat in het diepste menselijk besef ergens een soort poortje zit, een soort toegangspoortje tot iets wat het menselijke grandioos overstijgt. Nou, dat poortje zou kunnen worden ontsloten in een vrije beslissing van mensen. En nou ja, die mensen toch vaak moeten nemen. Denk aan een verschrikkelijke keuze van een euthanasie of een abortus, of een echtscheiding, of een ouder kind, perikel. Daar worden mensen voor vreselijk moeilijke beslissingen geplaatst. Daar is God voelbaar aanwezig.
Mm-hmm.
Maar dan moet je dus niet, zeg maar, stiekem via een achterdeurtje een gemakkelijk godsbegrip binnensluizen.
Yeah.
Hè, want dan heb je nog niks geleerd. Maar dan moet je juist dat lot loslaten. En ik verbeeld mij dat dat ook best conform een Joodse traditie zou kunnen zijn. Want God is namelijk niet kenbaar.
Yeah.
Het is een Joodse kerngedachte. Van God kun je en mag je geen beeld maken. Want dat doe je misschien stiekem toch.
Ja.
Als je, of je nu theïst of atheïst bent, toch een soort beeld maakt om dat dan vervolgens aan te gaan hangen, dan wel te verwerpen.
Ja. Maar en hoe zit het dan? Want juist als je zegt van, zoals Hirsch benoemd, juist in het loslaten van al die identificaties, noem ik het maar even, juist in het loslaten van het ervaren van de vrijheid, dat is een, daarin openbaart God zich, of daarin kan je, daarin uit God zich. Maar dat voelt dan ergens lastig, omdat juist in een heleboel religies, die gaan juist heel erg uit van een bepaalde dogmatiek en een bepaalde manier van juist dingen doen op een bepaalde manier, bepaalde regels naleven. Klinkt dat juist ook als niet die vrijheid, dat is juist afstand van die vrijheid creëren.
Ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon een gegeven. En dat vind je niet alleen binnen religies, ook binnen politieke
ook
partijen.
Alle andere, precies,
Het is gewoon mensenwerk, hè. En je vindt het overal. Waar mensen zijn, klampen zich vast aan de onvrijheid, om zo te zeggen. Maar zou het kunnen zijn, kijk, religies zijn ook traditie, hè? Dus religies zijn niet alleen maar fundamentalistisch. Religies zijn ook ontdekkingstochten, waarin ontdekkingen die mensen gedaan hebben of die ze opgedaan hebben in de loop van hun leven of in de loop van de geschiedenis, ook vertolken in ervaringen en soms ook in regels, hè? Of wat we regels noemen of waar we regels van hebben gemaakt. Maar je kunt ook een zogenaamde regel of een zogenaamd verhaal of een heilige tekst beschouwen als een ontdekking die mensen hebben gedaan. Die juist daarom spannend is, omdat en in zoverre die ontdekking nieuwe ontdekkingen mogelijk maakt. Kijk, wat is een kenmerk? Ze vroeg het gisteren aan mij, dus bij de vrijmetselaars, die verre van religieus dogmatisch zijn. Maar misschien op hun beurt ook wel weer dogmatisch, wie zal het zeggen? Mm-hmm. Kijk, ik zei dat het kenmerk van een vrije beslissing is dat die nieuwe vrije beslissingen mogelijk maakt. En een kenmerk van een onvrije beslissing, dat is eigenlijk een contradictio in terminis, is dat ze een pad stellen, een afsluiting genereert.
Mm-hmm.
Telkens als iemand een beslissing moet nemen, een vrije beslissing, soms met pijn en moeite en verdriet en wanhoop, soms, dan zal die beslissing een vrije beslissing zijn als ze een weg ontsluit die anderen en ook jouzelf in staat stelt om daarop verder te gaan en nieuwe beslissingen in vrijheid te nemen.
Mm-hmm.
Ik vergelijk het voor mezelf ook met wat zijn de leukste of de meest inspirerende auteurs die je maar kunt lezen. In mijn geval zijn dat filosofen.
Yeah.
Dat zijn niet filosofen die je confronteren met een verhaal van nou zo zit het, slik het of stik het. Nee, dat zijn denkers die natuurlijk een horizon voor jou ontvouwen die jou in staat stelt om verder te gaan met die horizon. Mm-hmm. Die jou in staat stellen om ook jouw dingen in een nieuw licht te gaan plaatsen.
Ja.
Dus vrijheid baart nieuwe vrijheid. En dat is misschien ook het wezen van een traditie, een religieuze of weet ik wat voor een traditie. In zoverre die nog voortbestaat, betekent dat er nog steeds mensen zijn die daar vrijheidsmomenten in hebben bespeurd, in weerwil van alle fixatie, waarbij ze toch creatief verder gaan. Kijk, vooral buitenstaanders fixeren zich vaak op dogmatische momenten enzovoort. Dat vangt de blik. Maar dat is zeker niet het hele verhaal. Er zijn altijd, en er zullen ook altijd mensen zijn, die met ontdekkingen van hun voorgangers creatief verder gaan. Naar een onvoorstelbare en een onvoorspelbare toekomst.
Ja.
Ook het hele begrip toekomst kun je hier gebruiken. Want toekomst is alleen maar een zinvol begrip in het licht van vrijheid. Dus als ons gesprek gaat over verandering, dan moeten we daar het begrip toekomst en het begrip vrijheid ook mee verbinden, denk ik.
Ja.
En toch ook het begrip continuïteit. Want dit was ook een van de voorvragen die je me had gesteld. Continuïteit. Maar die continuïteit is ook weer niet helemaal te fixeren, zeg maar. Dat je zegt van nou, dit is het vaste en daar gaan we over naar het veranderlijke.
Nee, ja, want daar wil ik, dat vraag ik me dan af hoe dat dan zit. Ik snap zeg maar aan de ene kant het idee dat juist in religies, dat mensen daar dan misschien dus vrijheid in kunnen blijven ontdekken. Of in andere dingen waar ze in geloven, dat ze daar vrijheid in kunnen blijven vinden. Alleen aan de andere kant is het ook wel heel mensen eigen om juist te willen vasthouden aan dingen. Om juist niet alles te willen bevragen, maar sommige dingen gewoon te willen aannemen. Van nou ja, zo is voor mij hoe een bepaald thema werkt of een bepaald concept is. Of bijvoorbeeld van wat is een goed leven of een niet een goed leven. Of wat is lijden of wat is niet. Zeg maar, dat, in zekere zin kan het ook prettig zijn op een gegeven moment te accepteren van, ik accepteer dit nu als een meer vaststaand iets. En niet te blijven zoeken naar weer naar hoe het, ja, wat daar tegenin kan worden gebracht, zodat het eigenlijk weer open allemaal is.
Ja, ik zou het woord zwangerschap hier willen gebruiken. Hè? Dat je zegt, mm-hmm, ik hou me vast aan iets wat zwanger is, waarvan ik verwacht dat het kan baren, dat het iets nieuws kan voortbrengen. Dat is ook het enige waar je aan kunt vasthouden, want datgene wat strikt met zichzelf samenvalt, daar kun je niet eens aan vasthouden. Daar is geen plaats voor jou, voor mij. Dat is naar binnen gericht. En dat zul je ook op een gegeven moment ontdekken. Mensen zullen ontdekken dat als ze zich aan, ja, wat we dan dogma zijn gaan noemen, als ze zich daaraan vasthouden, dat dogma geen houvast biedt. Omdat het namelijk niet in jou geïnteresseerd is. Het is alleen in zichzelf geïnteresseerd. Mm-hmm. Een werkelijk houvast is iets wat jou een plek geeft om aan te haken, om zo te zeggen. Maar jou als iets wat betrokken is op datgene waar je dat houvast aan zoekt. Iets waar je mee kunt dansen, om zo te zeggen. Iets waarmee je samen kunt bewegen.
Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Zeg maar, hoe moet ik dat me voorstellen?
Ja, ik ga nu een voorbeeld geven. Dat komt. Ik heb het ooit een keertje verzonnen bij een college. Schoot me te binnen. Nou, je weet dat mijn muzikale voorkeur is sterk gericht op de jaren 70 en 80. Ik hou van zwarte, ja, Amerikaanse disco en funk. En ik zit wel eens natuurlijk te kijken naar die YouTube-clips. En een keertje keek ik naar Marvin Gaye. G-A-Y-E, die ken je wel. Ja. Dat is gewoon een hele goede zanger, te midden van vele anderen. En het één clip, ik weet dus gauw niet hoe het liedje heet, daar zingt hij op een podium voor een zaal. En die zaal swingt en hij zingt voor die zaal. En op een gegeven moment denk je, nou, nu is het liedje zo'n beetje voorbij. Maar nee, wat gebeurt er dan? De muziek speelt door en Marvin Gaye daalt het podium af. Volgens mij heet het liedje Give It Up of zoiets. Yeah. En begeeft zich onder de dansende meute en gaat met ze meedansen op zijn eigen muziek. Nou, ik vind dat zo geniaal. Zo veelzeggend voorbeeld, hè? Dus hij geeft het stokje over. Hij zegt, het gaat uiteindelijk niet om mij, zanger Marvin Gaye, die dit liedje heeft verzonnen en ik zing het voor jullie. Nee, ik breng het liedje ter sprake en nu dans ik met jullie mee. Nou, dat vind ik zo'n geweldige metafoor. Dus hij is als het ware, hij geeft zich over. En ik herken dit ook bij iemand als Socrates. Kijk, Socrates is enerzijds iemand die een aangever is. Hij opent het gesprek. Oh, dat doet hij niet altijd trouwens, maar vaak opent hij het gesprek. Maar op een gegeven moment komt dat gesprek op een niveau waar ook Socrates als het ware verbijsterd is van, wat heb ik nu toch voor een doos van Pandora opengetrokken? Waar zijn we in terecht gekomen voor een soort denksituatie? Nou, dit is werkelijk mijn voorbeeld. Dit is ook, wil ik ook maatgevend laten zijn in mijn eigen optreden als, nou ja, wat we dan filosoof noemen, hè, in mijn onderwijspraktijk. Kijk, ik heb een afschuwelijke hekel aan mensen die jou precies willen vertellen hoe het zit. Ik heb ook een afschuwelijke hekel aan mensen die eigenlijk nergens verbaasd over zijn. Ik vind het heel erg interessant als mensen, juist intelligente mensen, zich ergens nog over kunnen verbazen. Als ze toe kunnen geven, ja, ik snap dit gewoon helemaal niet. Hoe zit dit in vredesnaam? Ik denk dat ook heel Socratisch is en ook voor mijzelf is dat heel interessant. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Natuurlijk vertel je dingen die je meent te weten. Maar het is zo mooi als je op een gegeven moment op een plek komt dat je gewoon verbijsterd raakt van, wat heb ik nu toch ontdekt? Ik moet denken aan Jacques Derrida, Frans filosoof, op wie ik lang geleden gepromoveerd ben, die de geschiedenis van de filosofie heel goed kent. En hij zei, van al die grote denkers, zegt Derrida, zijn het vooral Plato en Heidegger die hem keer op keer weer verbijsteren. Waarom? Natuurlijk zijn het denkers die je op een gegeven moment wel gelezen hebt en zo'n beetje weet wat ze zeggen. Maar, zegt Derrida over Plato en Heidegger, ergens zijn het toch ook mysteries. Want wat deze denkers hebben gedacht, dat onttrekt zich aan alle voorstelbaarheid en begrijpelijkheid. Het is zo pijloos afgrondelijk dat je gewoon telkens, hoe dieper je tot hun werk doordringt, hoe meer je afvraagt van, wat is dit in vredesnaam? Mm-hmm. Wat is dit voor een onvoorstelbare, nou ja, dat ik vind het zo magisch dat Derrida, de grote Derrida, dit onderkent en toegeeft. En ook in zijn eigen denkpraktijk, waar ik vroeger getuige van ben geweest, fysiek en ook in zijn, het lezen van zijn werk, zie je ook vaak dat hij zijn eigen denk- en interpretatieweg ook voert naar een punt dat eigenlijk onbeheersbaar is, hè? Waar het in één keer gaat stromen. Jouw sporters zullen dan gaan spreken van een flow, maar in het denken heb je dat ook, waar in de begrippen en de ideeën en de
of
inzichten...
Kunstenaars.
Kunstenaars ook, waar dat over elkaar heen gaat buitelen. Kijk, dat is niet makkelijk te begrijpen en het vergt wel enige ontgrenzing en onthechting. Mm-hmm. Maar als dat lukt, is dat wel magisch. En het is ook, denk ik, ook vruchtbaar. Want het is niet zo dat je dan alleen maar in een soort extatische dronkenmansroes verkeert, waar een ander niks aan heeft. Ik bedoel, als een ander er niks aan heeft, dan heeft hij er niks aan. Maar ontstaan toch ook wel weer inzichten die, laten we zeggen, door die draaitol worden afgeworpen en die ja ook verhelderend kunnen zijn voor anderen. Uit die veranderingsroes, om het woord verandering er maar bij te betrekken, die veranderingsroes, waar de identiteit en verandering ergens een soort fusie met elkaar aangaan en nieuwe veranderingsmogelijkheden baren. Misschien kun je het ook vergelijken met een relatie tussen twee mensen, want misschien sluit dat ook aan bij de vraag zoals je die net formuleerde. Kijk, als je oud bent, dan ben je niet meer jong. Het lichaam is veranderd. Je bent veranderd als mens, als karakter. Je hebt dingen meegemaakt. Je bent ouder en wijzer enzovoort. Wat ben je dan nog de oude die je was vroeger? Wat is dat dan? Kijk, dit is niet goed te beantwoorden. Want je kunt niet zeggen, nou dat precies. Zeker niet DNA-matig of moleculair-matig of zo. Dat is helemaal een heilloze weg. Dat kun je niet fixeren. Je kunt alleen maar in contact komen met een stroom van verandering die je eenmaal in die ander op het spoor bent gekomen en waarvan je bij tijd en wijle opnieuw sporen voelt. Die kun je dan volgens niet fixeren. Je kunt alleen er een glimp van opvangen en zeggen van ja, het is er. Hè? Ik voel het nog. Hè? Er is nog steeds die oerstroom van bewegelijkheid. Maar zodra je dat gaat fixeren in een lijstje, kenmerken of zo, ja, dan moet je op een gegeven moment ook weer onder ogen zien van ja, het is het ook weer niet echt. Hè?
Nee.
Het is het ook weer niet echt.
Dus het is in contact komen met de stroom. Dat is dan...
Ja.
Maar is dat dan een stroom dat is misschien dan weer een stomme vraag, maar die dan ik ben, of is dat een soort universele stroom waar iedereen dan een soort uitput?
Ik denk dat het een universele stroom is waarbij ik en jij in opgenomen zijn als ik en jij.
Mm-hmm.
Kijk, want een universele stroom heeft het risico van, hè, men nemen een ketel kokend water en men gooi je daarin nou, alle ingrediënten en die roer je goed, dan heb je soep. Maar ja, daarin is alles gewoon verdwenen in een dikke brei.
Mm-hmm.
Dan kun je zeggen, ja, wat heb ik daar nou aan? Hè? Nu ben ik helemaal versmolten in dat grote geheel. Ik stel het me voor als een stroom. Zelfs een extatische stroom waarbij iedereen ook als zichzelf kan opgaan zonder algeheel alles op te geven. Er is een besef, maar dat besef dat verrijkt zich in het contact met de stroom. Zo probeer ik het zelf te zien. Misschien het woord stroom, wat we nu gebruiken, wil ik nog een naam van een filosoof erbij noemen, namelijk Henri Bergson. Je moet eigenlijk Bergson zeggen. Dat is ook zo'n denker. Kijk, ik noem hem in één adem met Hegel en Jung. Kijk, dat is niet een beetje terecht, maar ook een beetje niet terecht. Want Bergson is zeker geen rationalist. Maar wel een denker van de stroom.
Mm-hmm.
En Bergson die noemt dat het élan vital.
Oh, ja.
En dat élan vital, dat is ook een innerlijk ervaarbare stroom.
Mm-hmm.
Hij zal dat zelf met een eigen term noemen, la durée, de duur. En daarvan zegt hij, die is innerlijk ervaarbaar. Als je denkt aan Eckhart Tolle, over wie we het straks hadden, dan doet het een piepklein beetje aan Eckhart Tolle denken, met dit verschil dat voor Bergson die innerlijke ervaring een stroomervaring is. En die stroomervaring, een soort oerruisen, die is de grondslag van mijn hele psychische leven. En die grondslag daarbij aansluiting te vinden, maakt leven überhaupt mogelijk. En diezelfde Bergson, die zal zijn denken in het laatste van zijn leven ook maatschappelijk vertalen. Dus Bergson begint als een filosoof van de biologie en hij eindigt ook als een soort cultuurfilosoof. En hij zal dan spreken over de twee bronnen van de moraal en de religie in zijn laatste boek uit de jaren 30. En daarin zegt hij, er is een statische en een dynamische bron van moraal en religie. De statische bron, we hadden het er straks een beetje over, dat is elke vorm van fixatie en dogmatisme. En dat zie je natuurlijk telkens weer opnieuw, dat zowel in de religie als ook in samenlevingsvormen er zich een gefixeerde structuur gaat manifesteren, waarin alles is zoals het is en zo moet het ook blijven. Maar, zegt Bergson, er is ook telkens weer een ontsluiting, een opening mogelijk. En die doet zich ook voor in maatschappijen, in religies, en ik vul aan ook binnen wetenschappelijke onderzoekstradities, mm-hmm. waarin al die fixaties overboord worden gekieperd. Of ja, niet helemaal overboord, maar waarin een nieuw gezichtspunt wordt ingebracht die de zaak weer vlot trekt. We hebben het tot dusver nog niet over wetenschap gehad, maar je kent vast wel de term wetenschappelijke paradigma's. Mm-hmm. Dat zijn vastgeroeste voorstellingswijzen die steeds onwerkbaarder worden, omdat er zoveel verschijnselen zijn die je niet meer kunt begrijpen in het kader van het paradigma, dat er op een zeker moment een nieuwe wetenschapper opstaat, mm-hmm. met een nieuw perspectief, waarmee hij of zij tot een nieuw paradigma komt. Yeah. Nou, dat is als het ware, zo iemand verbindt zich weer met de stroom.
Oh.
Dat zal ooit eens Galilei of Newton zijn geweest, en nu is dat Einstein of de kwantummechanica. En we zullen er vast nog veel meer krijgen. Yeah. Die aansluit, zeker. Ik bedoel, ze hebben ook wiskunde geleerd en natuurkunde, maar ze weten creatief aan te sluiten en toch een verandering in paradigma teweeg te brengen.
Dus is dat is wat Bergson. Dat paradigma, dat is dan een soort stolsel bijna van, ja, een soort afslag bijna van de stroom. Want iemand die dan daar verandering in probeert te brengen, die maakt dan dus weer verbinding met die stroom. Wat dan misschien in de nabije toekomst zal gebeuren met de kwantummechanica. Wat inderdaad weer een heel nieuwe kijk in de wetenschap nodig heeft, omdat het gewoon niet past zoals het nu. Tenminste, niet past met de theorieën van Einstein bijvoorbeeld. Of niet volledig in ieder geval.
Een soort bloedverdunner, om zo te zeggen. Als je het woord stolsel gebruikt, dan is het stolsel, mm-hmm. is het oude paradigma. En het nieuwe, dat is het een bloedverdunner, die het bloed, mm-hmm. weer laat stromen. En toch ook weer, kijk, het verhoudt zich wel tot de stroom. Want als je gaat zeggen van nou, al die oude natuurkunde of wiskunde of religie, of gooi maar weg, want ik weet hoe het wel zit. En dan kom je vervolgens met een visioen aanzetten waar iedereen met de oren staat te klapperen. En de meesten zeggen, ja, het zal wel, hè. Maar ja, daar heb je niks aan, want dat heeft geen aanknopingspunt. Daar moet wel
Dat is volgens mij in de wetenschap, zeker in de natuur en wiskunde, is dat ook het belangrijkste fundament van zo'n nieuw paradigma, is dat het oude paradigma daarin weet te integreren op een of andere manier, maar daar dan een soort bredere verbinding in maakt. Want het is eigenlijk nooit van dat wat we tot nu toe dachten is volslagen onzin, maar het is meer, het is net anders dan dat. Namelijk, dit heeft betrekking op een bepaald aspect van de wetenschap, maar er is nog een breder kader. Dus het is altijd het inpassen van de oude theorie in een bredere nieuwe theorie.
Ja.
Maar het is eigenlijk volgens mij, voor zover ik weet, nooit van, oh, de oude theorie, die spoelen we door de wc en dit is het hele nieuwe verhaal. Het is altijd een inpassen in.
Ja, dan krijg je sectevorming, hè? Want de secteleider, die heeft een eigen waarheid en die sluit zich af van de rest van de wereld. Ik geloof ook wel, ik zie hierin voor mijzelf, want ik ben geen wetenschapper, maar laten we zeggen, iets wat je filosoof zou kunnen noemen. Ik geloof ook wel dat de filosofie een rol kan spelen bij het openhouden van denkpatronen. En ook, mm-hmm. van wetenschappelijke denkpatronen. Kijk, de grote wetenschappers waren ook ergens filosoof of verhielden zich tot de filosofie. De filosofie kan je ook zicht geven op ingeslagen denkwegen die ergens doodlopend zijn. En kunnen je weer terugbrengen bij het moment waarop die verkeerde uitvoegstrook is genomen. En teruggaan en een nieuwe weg in te slaan, mm-hmm. die veelbelovender is. Dus ik en dit geldt ook, ik noemde wetenschap, maar ook voor religie, denk ik. Religie is natuurlijk ook een domein wat keer op keer dreigt vast te lopen. Het zijn toch maar mensen natuurlijk die het gaan doen. Mm-hmm. En de filosofie kan helpen om ook, laten we zeggen, al die fixaties binnen religieuze contexten ook weer vlot te trekken. Ik noemde die naam van zo'n Samuel Hirsch. Dat was een filosoof. Laten we niet denken dat deze man nu vervolgens gelezen wordt door alle godvruchtige Joden. Integendeel, want filosofen worden niet door, laten we zeggen, orthodoxe Joden gelezen. Die worden door minderheden gelezen. Net als filosofen die uit een christelijke achtergrond komen. Die zijn dan toch ook vaak weer te onbegrijpelijk. Dat is dan weer jammer. Maar ze kunnen worden beschouwd als denkers die een nieuw licht werpen op de eigen traditie. En ook het aandurven om heilige huisjes is gewoon helemaal om te keren. En te kijken, laten we het eens zo kijken. Wat jij daar straks vroeg over de idee van God, hè? Van zijn dan bepaalde godsvoorstellingen dan in één keer, moeten we daar niet afstand van nemen? Ben je dan niet helemaal ver van huis? Nou, je zou kunnen zeggen, misschien kom je wel dichter bij huis dan ooit. Mm-hmm. Wanneer je je God voorstelt als toegankelijk in een bepaalde innerlijke ervaring. Dus dat brengt het probleem op een verrassende manier weer heel erg dicht bij huis en maakt het voorstelbaar. Ja.
En wat is dan, ik denk dat het een beetje, dat we dan richting een einde gaan, maar hoe je dan zelf in die stroom, hoe je daar verbinding mee blijft maken. Ik vond dat wel een mooi idee, die vrijheidsbenadering. Dat je dat kan ervaren in jezelf, dat de gods, ik noem het even een godservaring kan zijn. Juist die vrijheid in je eigen leven. Het kunnen maken van een vrije keuze. Hoe doe je dat dan, denk je, als luisteraar, als mens, hoe blijf je daarmee in verbinding en hoe zorg je dat je in verbinding blijft met die stroom?
Ik heb twee voorstellen ervoor, twee suggesties. Mijn eerste suggestie is dat je je bezint op je talenten. En mijn tweede suggestie is dat je je bezint op je zwakke plekken. Want zowel je talenten als je zwakke plekken zijn beide zwakke plekken. Kijk, een talent is iets waar je strikt genomen geen weerstand tegen kunt bieden. Net als een boom die uitbotst, er komt een takje uit die harde bast, daar wordt de stam week. Mm-hmm. Daar wordt die week, want daar gaat een takje uitbotten. Zo zie ik een talent is een zwakke plek. Je kunt geen weerstand bieden tegen jouw muzikaliteit. Mm-hmm. Of tegen jouw talen of wiskundeknobbel, of weet ik wat het is. Hè? Dus en dan vooral daar ook weer niet in doorschieten dat je, laten we zeggen, je tot het specialisme wegzakt. Mm-hmm. Dat je in het beeld van die tak, dat je aan het uiterste van de tak gaat zitten. Nee, je moet je telkens blijven verhouden tot waar de boomstam week wordt, waar het takje uitbot. Of dat nu gaat om een talent dat in jou bestaat. Mm-hmm. Dan wel een zwakke plek. Een zwakke plek, dat is iets waar je kwetsbaar bent, of waar je niet goed mee overweg kunt, of wat je moeilijk vindt, of waar je keer op keer in vastloopt. Dat zijn interessante plekken om te onderzoeken. Mm-hmm. En dat zijn aanknopingspunten om je vrijheid te gaan onderzoeken. Want het zou wel eens kunnen zijn dat je zwakke plekken ook je sterke plekken en je beloftes zijn. Dat je niet moet gaan richten op je ingegroeid zijn in een maatschappelijk netwerk. Ja. Hè? Want dat verblindt je nu juist voor jezelf. Ja. Kijk, iedereen zit ergens min of meer in een maatschappelijk netwerk. Mm-hmm. Kijk, hoe meer je daarin zit, hoe meer je verblindt. Hoe meer je in je werkcontext vastgroeit, hoe meer je verblind raakt voor je eigen talenten en voor je eigen zwakke plekken. En vandaar dat het ook heel slecht is om daarin je vast te groeien. Want dan ga je dingen niet meer zien. Je gaat de vragen niet meer zien die daarmee verbonden zijn. Dus je talenten en je zwakke plekken. Dat zijn twee interessante situaties waar je op, denk ik, op zou kunnen richten om de verandering een plek te kunnen geven en toch in een contact te blijven met een stroom, met een levensstroom.
Hm. Oké.
En daarbij de moed niet te verliezen, zou ik zeggen. Dat hoop ik ook. Dus cynisme en zo en sarcasme, dat zijn ook doodlopende wegen.
Daar moet je verre van blijven.
Ja.
Ja, nog een laatste, het heeft ook te maken denk ik met verandering, want ik ben nu kort geleden dus verhuisd en we hebben nu een wat grotere tuin en we wonen in een soort klein tuinhuisje nu even tijdelijk en er zitten twee roodborstjes. Ik heb het gevoel dat het een mannetje en een vrouwtje zijn, want het lijken steeds dezelfde te zijn en die hebben hier een nest in de tuin en het is vandaag de eerste dag dat ik hun kleintjes uit het nest zie gekomen zijn. Dus er zitten nu twee hele kleine vogeltjes bij hun moeder en vader, denk ik dat het zijn, want die lopen hier nu ook door de tuin. Dus ja. Dat is dan weer eventjes mijn metafoor van de dag voor verandering. Dat ook in een constante stroom blijft.
Wat leuk. En volgens mij, ik weet het niet zeker, maar roodborstjes zijn ook soort symbolische vogels. Want je ziet ze vooral in de winter, maar kennelijk ook in de zomer. Die hebben de neiging om zich steeds te tonen aan je. Vogels. Roodborstjes, die komen steeds naar je toe ergens. Dan vliegen ze weg, alsof ze je wat willen zeggen of zo.
Ja, en dat is het dus ook. Vaak zitten we dan even in de tuin en die roodborstjes, of ik was laatst even aan het tuinieren en dan gaat dat vogeltje zit gewoon op een meter, die gaat steeds naast me zitten en dan vliegt hij even op en dan komt hij weer terug en dan pakt hij wat en dan vliegt hij weg en hij komt steeds op je af op een of andere manier. Het is heel gek dat een vogel dat doet, maar dat valt me nu ineens op dat je dan zo'n roodborstje steeds terug blijft komen en daarom heb ik dus ook het idee dat het steeds dezelfde twee zijn, want ik lijk ze te herkennen. Maar goed, dat is even een leuke ervaring van zo hier in het buitenleven.
Misschien kun je ze een naam geven.
Ja, daar zal ik over. Misschien dat we even. Zijn er wel luisteraars die nog een goede suggestie. Maar misschien zijn het gewoon Heraclitus en Parmenides die we dan. Dan nu in de tuin
hebben. De naam. Maar ze hebben jonkies gekregen, hè? Dus er is hoop.
Ja, er is hoop. Er zijn nu twee kleintjes bijgekomen.
Goed zo. Hartstikke leuk.
Goed. Bedankt voor het gesprek. Ik vond het leerzaam.
Graag gedaan. Dankjewel, Marius. Ja.